Ja, nou, daar gaan we het zo dadelijk in bij hebben als we het hebben over churn. Hè, dus het verliezen van klanten. Slechte service is een van de grootste drivers van die churn. Dus een negatief moment. En tegelijkertijd is het ook een kans. Want onvermijdelijk, er gaan altijd dingen mis in de interactie met... Er kunnen altijd dingen misgaan. En het is juist het moment dat je dat goed oplost... kan juist een bron van loyaliteit zijn.
Goed dat je luistert naar de Neuromarketing en Gedragsbeïnvloedingspodcast. In deze podcast luister je elke week mee met de lunchwebinars van Unravel... waarin Tom van Bommel, Diede Vendrig en ik, Tim Zuidgeest... de laatste evidence-based insights uit de neuromarketing en gedragsbeïnvloeding delen. Vol met praktische insights die jij direct kunt toepassen. Voordat we beginnen met de aflevering, eerst nog even dit. Luister je graag naar deze podcast, maar zou je graag live vragen willen stellen... en de key insights willen ontvangen? Schrijf je dan in voor onze webinars via unravelresearch.com. Zo mis je nooit de nieuwste evidence-based insights.
Een hele goede middag bij weer een nieuwe lunchwebinar van Unravel. Voor de mensen die vorige week erbij waren, we zijn weer terug in Nederland. Want we waren eventjes in Los Angeles.
Ja, vorige week zaten we aan het zwembad van ons hotel in de Hollywood Hills. Echt. En dat is niet omdat wij per se daar wilden verblijven, maar daar was het Neuromarketing World Forum. Dus... ja, dat is natuurlijk een kat in bakkie dan.
Ja, dus mocht je nou denken, dat is toch alleen om even te zien of het waar is, terugkijken, dat kan van de webinar van vorige week. Maar dat is hier van vorige week. Vandaag, deze week, gaan we het hebben over de neuromarketing en loyaliteit en customer relationship management, CRM.
Ja, dat is allemaal nog een hele mond vol natuurlijk, maar wel echt een goede baken van psychologie. Namelijk, blijven mensen kopen bij de merken waarvan ze kopen? In hoeverre wordt loyaliteit nou gedreven door emotie en in hoeverre wellicht door andere factoren? En wat kun je nou psychologisch doen als merk of als winkel of als software online om je klanten zo goed mogelijk aan je te laten beklijven?
Leuk.
Ja, daar gaan we het over hebben.
En we gaan er dus vanuit, of misschien worden er straks op gaan komen, dat loyaliteit wel bestaat, of niet? Want ik herinner me nog iets wat jij zei dat Byron Sharp hierover zegt.
Nou, ja, daar gaan we het natuurlijk zo dadelijk over hebben. Maar loyaliteit heeft als concept best wel een dreun gekregen door Byron Sharp. Tegelijkertijd hoor je dan mensen roepen, ja, loyaliteit bestaat niet. Dat heeft Byron Sharp helemaal niet geroepen. Nou, we gaan dus zo kijken, wat heeft hij dan wel gezegd? Of wat wijst de data uit? Ja. En hoe werkt loyaliteit nou echt om klanten meer van je te laten kopen?
Kijk, heel tof. Ja. Ik zie inmiddels de chat al vollopen. Dus het blijft altijd natuurlijk wel nog mooi om te zeggen... als je het bent, laat het vooral eventjes horen in de chat. En de mensen die dus er vaker zitten, die laten het alvast horen. Zelfs iemand vanuit Groningen, welkom.
Ze komen van ver.
Ze komen van ver in dit digitale webinar. Leuk. Mocht je dus vragen hebben, stel die ook in die chat. Dan kunnen we die tijdens het webinar beantwoorden. En uiteraard goed om te weten. En voor de mensen die al vaker volgen, die weten wat eraan komt. Het bias bakkie. De speciale gepersonaliseerde mok vanuit Unravel. Of in zoverre gepersonaliseerd. Er staat op elke mok een unieke bias. Gecombineerd met een leuke koffieknipoog. En die gaat naar degene met de beste vraag.
Klopt, ja, hij ligt hier nu even niet, maar we gaan hem wel degelijk uitreiken aan het eind. Hey, de onderwerpen van vandaag, want we hebben weer een aantal mooie vragen rondom loyaliteit en klantretentie voor jullie in petto. Allereerst, hoe werkt loyaliteit nou? Dus wat is nou wel een realistische vorm van klantloyaliteit en wat is meer een utopie in het hoofd van marketeers en brandmanagers? En wat betekent dat over hoe je loyaliteit zou kunnen meten? Daarna gaan we kijken naar loyaliteitsprogramma's. Dus dat zijn eigenlijk alle efforts die vanuit marketingzijde gedaan worden om mensen loyaler te maken. Werkt dat nou? En hoe zou je dat idealiter moeten inrichten om daar maximaal van te profiteren? En dan als derde onderwerp gaat het echt over churn. Dus dat is het Engelstalige woord voor het verliezen van je klanten. En dat is met name iets wat je natuurlijk in de online omgevingen tot het minimum wilt beperken. Dus stel jij bent een Netflix, dan wil je het liefst dat mensen hun abonnement niet opzeggen. En ongeacht hoeveel ze kijken, ze lekker elke maand lid blijven. Nou, daar is ook een heel groot psychologisch toepassingsgebied. Veel onderzoek wordt ernaar gedaan. Dus daar hebben we ook een aantal mooie technieken over. Maar allereerst die misvatting, Tim, waar jij al eerder naar refereerde. Byron Sharp, die zou hebben afgerekend met loyaliteit. Dat heeft hij ten dele inderdaad gedaan, maar dan met name de vorm van passievolle, emotiegedreven loyaliteit, waar vanuit brandingzijde vaak naar gerefereerd wordt. Want heel vaak is de gedachte dat mensen op den duur echt van een merk beginnen te houden. En vanuit die relatie, ja letterlijk een relatie die ze hebben opgebouwd met dat merk, van dat merk blijven kopen. En echt nooit en te nimmer bij een concurrerend merk business zou doen. En dat zou zowel gelden voor B2B als voor consumentenproducten in de winkel. En dat is wel inderdaad een concept waar Byron Sharpe behoorlijk met empirische data een stokje tussen heeft gestoken. Dus die love brand, daar blijkt in de regel nou niet heel erg sprake van te zijn. Want loyaliteit bestaat wel, hè, en daarmee bedoel ik dat van het ene merk een stuk frequenter gekocht wordt dan van het andere merk. Maar die wordt niet zozeer gedreven door passie, niet door emotie, maar door gemakzucht. He, ons brein is lui. En hoe makkelijker een merk eigenlijk is om aan gedacht te worden, en dat is wat Byron Sharpe mentale beschikbaarheid noemt, des te vaker en frequenter we dus van dat merk kopen. En daar komt de Double Jeopardy Law eigenlijk om de hoek kijken. En dat is een wetmatigheid, die is als volgt. Hoe groter het marktaandeel van een merk, of eigenlijk hoe groter de marktpenetratie is, hoeveel verschillende huishoudens of personen dat merk kopen, des te vaker ze dat ook doen. Dus er is een heel sterk direct verband tussen wat we dan loyaliteit noemen, de frequentie, heel vaak je een soort repeat purchase doet, en hoe groot dat marktaandeel is. En dat ontstaat eigenlijk van natuur. En daarom zegt Byron Sharpe wel, ja, loyaliteitsprogramma's, dat is een beetje onzin. En we gaan zo daar kijken in hoeverre dat helemaal klopt hoor. Maar hij zegt eigenlijk, loyaliteit ontstaat van nature. Hoef je niks voor te doen. Anders dan simpelweg je marktaandeel, marktpenetratie vergroten. En dan gaan mensen automatisch vaker kopen. En waarom is dat zo? Dat is omdat de onderliggende reden wat marktpenetratie drijft, wat namelijk mentale en fysieke beschikbaarheid is, tevens de onderliggende redenen zijn die ervoor zorgen dat mensen vaker van een merk gaan kopen. En dat is dus de Double Jeopardy Law, dat grote merken ook net wat meer loyaliteit opdrijven. En je hebt eigenlijk zelden een klein merk met alsnog grote loyaliteit of een groot merk met een lage loyaliteit. Dat zijn echt extreme uitzonderingen. Dus eigenlijk ligt dat heel erg mooi in één lijn. Dat zien we ook als we gewoon naar de data gaan kijken. Dus hoe zien we nou die Double Jeopardy Law in de realiteit terug? Nou, bijvoorbeeld dat van Coca-Cola kopers koopt 41% ook Pepsi. Dus 60% van de mensen die Coca-Cola kopen doen dat loyaal, noemen we dat. En daarmee bedoel ik dus niet, ze hebben liefde per se voor Coca-Cola, maar ze kopen ook simpelweg geen ander merk. Bij de Pepsi kopers koopt 72%, dus meer, ook wel eens Coca-Cola. En dat is die Double Jeopardy Law. Hoe groter jouw merk is, des te loyaler de mensen zijn.
Het is ook wel goed om te deze nuancering. Want in mijn hoofd staat echt ingeprent. Nee, loyaliteit in zoverre bestaat niet. Ook met deze data erachter. Hè, dus dat cola kopers ook net zo goed willen Pepsi kopen. Maar dus het is wel inderdaad zoverre genuanceerder. Inderdaad. 59% van de cola kopers koopt echt alleen cola. Dus ja, je is in zoverre wel loyaal aan. Dus het is ook niet gek. Hè, want heel vaak ken je wel mensen die zeggen, nee, ik drink alleen maar cola. Nou oké, dan fair enough. Moeten we die mensen misschien geloven. Mm-hmm. Maar 41% die zeggen, joh, het zal mijn tijd al wezen. Als de Pepsi een aanbieding is, koop ik Pepsi.
Ja, nou ja, precies. En tegelijkertijd, het is een behoorlijke polygamiteit daar in dat koopgedrag. Zeker wanneer je dit, zonder deze data te zien, zou vragen aan de gemiddelde brandmanager. Ik stel die vraag ook wel eens. Van hoeveel procent van de klanten denk je dat exclusief jouw merk koopt? En dat schatten ze in de regel heel erg hoog in. Zeker de meerderheid. Omdat, kijk, als brandmanager, je houdt vaak van je eigen merk. En het is heel moeilijk dan om te beseffen dat voor de gemiddelde consument je merk gewoon niet heel belangrijk is. Het is gewoon een makkelijke manier om goede keuzes te maken. Dat is wat een merk eigenlijk is. En exclusieve loyaliteit, dus dat mensen echt over lange tijd alleen maar voor dat merk kiezen en dat ook echt wel uit een soort fanatisme doen, is heel zeldzaam. Het gebeurt ongeveer in 11% van de gevallen over alle categorieën heen.
Ja.
En dat is toch wel voor de bittere pil die we hier te slikken hebben en door de data wel unaniem naar voren komt.
Ja, en de vraag wordt al gesteld in de chat en diegene had ik natuurlijk ook in mijn hoofd. Mm-hmm. Apple, hè, je voelt hem misschien aankomen.
Laten we eens naar Apple kijken. Ik heb hem hier. We gaan even 3 sheets vooruit, maar ik heb Apple meegenomen. Want ik voelde hem inderdaad al komen. En hoe zit dat dan met Apple? Nou, ook hier wanneer we kijk, we denken allemaal dat Apple-gebruikers heel loyaal zijn. En waarom komt dat? Omdat er een kleine groep, laten we die 11% zeggen, is die wel heel erg vocaal is.
Ja.
En daarin kan natuurlijk voor marketingredenen die passievolle loyaliteit nog altijd een rol spelen, hè? Maar niet zozeer in de directe aandeel in je verkoop. Dus meer het indirecte effect in het uithangbord van je merk. Als we kijken naar Apple, dan zien we dat de helft van de Apple-kopers erna een PC aanschaft. En bij Dell-gebruikers, het grotere merk, de kans groter is dat mensen bij de volgende computer wederom een Dell kopen. Dus hierbij zie je wederom gewoon die double jeopardy law, waarbij je ziet dat de merken met het grootste marktaandeel tevens de grootste loyaliteit kennen. Dus het volgt zelfs daar perfect die wet. En waarom voelt dat niet zo? Nogmaals, omdat die Apple-gebruikers veel vocaler zijn dan die Dell-gebruikers. Dus voor marketingredenen heeft dat alsnog wel een rol. En een ander voorbeeld dat je heel vaak hoort in de context van, daar is het toch wel een loyaal niche-merk, is Harley-Davidson. Echter zien we ook daar dat die meest trouwe gebruikers, dus die echt die Harley op hun hele bovenarm getatoeëerd hebben. Is slechts 3,5% van de omzet. Als je ook weer bij de hele markt van Harley-Davidson kijkt, volgt het weer perfect de Double Jeopardy Law. Maar we hebben toch het beeld, die folklore bijna, van die bloedfanatieke Harley rider, die wel bestaat, maar niet een groot gedeelte van die groep vormt.
Nee. Wanneer denk je dat ik mijn Apple-tattoo...
Had je die nog niet?
Nee, nog niet.
Ik denk, als je ooit een tattoo zou zetten, dat Apple wel de eerste is. Maar wat we dus eigenlijk altijd, wanneer je dit zou plotten, hè, die Double Jeopardy Law zou plotten, zien we eigenlijk van categorie tot categorie, van markt tot markt, het volgende optreden. Dat merken met de grootste marktpenetratie, hier in de blauwe balken aangegeven, tevens de merken zijn met de hoogste repeat purchase rate. En hoe kleiner je marktpenetratie, hoe minder vaak mensen herhaaldelijk dat merk kopen. Dus dat ligt heel erg in één lijn.
Ja.
Daarom noem je het ook double jeopardy. Want als je klein bent, ben je dus eigenlijk dubbel de klos.
Ja.
Want minder mensen kopen je en ze kopen het ook nog eens minder vaak. Tegelijkertijd geeft het ook heel duidelijk aan, waar moet je je nou op richten met je marketing? Nou, groei. Groei van je marktpenetratie. En dat heeft een aantal belangrijke consequenties voor hoe je je marketing zou moeten bedrijven. Allereerst gewoon op je targeting. Moet je je richten op lichte gebruikers. Wat een hele grote groep is, of die zware gebruikers. Nou, denk weer terug aan die Harley-Davidson. Je hebt maar 3,5% van extreme Harley-fans. En uiteraard is het hartstikke leuk om hun te benutten als uithangbord naar buiten toe. Maar in je targeting van je campagnes en je marketing als geheel, is het juist belangrijk dat marktaandeel, die marktpenetratie te vergroten, meer nieuwe klanten toe te voegen, omdat dat automatisch twee positieve effecten heeft, want meer mensen gaan je merk kopen, en naarmate je groter wordt, kopen ze het ook nog eens vaker. Nou, dat is de positieve kant van de Double Jeopardy. In de boodschap heeft het ook weer consequentie, want moet je continu een andere boodschap doen, of moet je consistent zijn? Nou ja, daarin weten we, wat verhoogt nou uiteindelijk marktpenetratie? Het zijn twee dingen. Makkelijker beschikbaar zijn. Nou, dat noemt Byron Sharp fysieke beschikbaarheid. En dat is simpelweg in de supermarkt betere posities in het schap, meer facings in het schap, ook online verkrijgbaar zijn. Dus gewoon makkelijker binnen handbereik liggen van die klant. En de tweede is mentale beschikbaarheid. Nou, daar hebben we eind vorig jaar een heel webinar over gehouden hoe je dat kunt vergroten. En daar liggen eigenlijk twee dingen aan de grondslag. Ten eerste category entry points. Dus dat er mentaal veel associaties zijn tussen een categorie behoefte moment. Dat kan een tijd, een plaats, een sociale context zijn. Waarin je denkt, hey, ik lust wel een reep chocola. En dat dat gekoppeld is aan het merk. En hoe meer je met campagnes die category entry points zijn gekoppeld, hoe groter uiteindelijk daadwerkelijk je marktaandeel wordt.
Ja, supergoed. Thanks. We hebben een kleine opmerking voor de technische dienst. De vraag eigenlijk uit de chat of de sheets wat langer in beeld mogen blijven. Wat conflicterend is, want ik gaf hem laatst als tip om juist iets vaker ons in beeld te hebben. Maar inderdaad, eigenlijk zie je dat als je een sheet minimaal twee keer hebt kunnen lezen, dat hij lang genoeg in beeld heeft gestaan. Mm-hmm. Wel een interessante vraag eigenlijk vanuit de chat. Ezra, die zegt, ja, hoe zit het dan hier met private label brands? Geldt daar hetzelfde voor? Of moet je dus daar gewoon vanuit gaan van aannemen dat private label een kleiner marktaandeel heeft en dus ook minder loyaliteit? Of gelden er aparte regels voor?
Nee, dus dat is wel het grappige. Dat private labels, als we gewoon terug zouden kijken naar zo'n grafiek als deze,
ja,
die kan je hier gewoon perfect tussenplotten.
Okay.
Dus in de zin dat als een private label leidend is in de categorie. Wat voor sommige categorieën zo is, hè? Dus niet heel vaak, maar dat het gewoon het meest gekochte product is, dan zie je daar gewoon die Double Jeopardy law weer gebeuren. Dat als het groter is, meer mensen het vaker kopen, Double Jeopardy.
Ja, ja.
Dus dat is, daar gaat vooral How Brands Grow Part 2 over. Waarbij ze dus ook inderdaad echt kijken van industrie tot industrie, van consument tot business, van private label tot merk, gaat deze wet op. En die wet die houdt gewoon echt stand. Gaan we kijken naar wat dat dan betekent voor je nog één ding waar ik bij stil wilde staan. Metrics. Hè? Want daar hebben we natuurlijk in een eerder webinar over brand health tracking ook over gehad. Wat betekent dit nou over wat je zou moeten meten in je brand tracker? En heel veel klassieke brand trackers hebben altijd nog best wel een module ingebouwd rondom brand love en loyalty metrics. Waarvan het dus eigenlijk is, je moet je meer richten op de onderliggende factoren die jouw marktpenetratie drijven, omdat van daaruit loyaliteit van nature ontstaat. Dus je kunt natuurlijk een loyalty metric opnemen, hè, in je brand tracker. Dus in hoeverre zou je een ander merk kopen ten opzichte van dit merk? Kun je allemaal uitvragen. Maar dat is dus eigenlijk simpelweg een correlaat van wat je eigenlijk aan je marktpenetratie al had gezien. Dus waarom zou je het uitvragen als je het eigenlijk al in de marktdata had kunnen terugzien? Wat je eigenlijk moet meten is wat vooraf gaat aan de groei in marktpenetratie en dus de groei in loyaliteit. En dat zijn dus die category entry points en brand assets. Dus dat zijn eigenlijk de visuele en eventueel auditieve eigenschappen van jouw merk die jouw merk maken. En hoe sterker die zijn, dus hoe sterker die geassocieerd zijn met jouw merk en idealiter ook alleen jouw merk en niet de concurrent, des te meer mentaal marktaandeel je verkrijgt en vandaar dus ook marktaandeel in de markt groeit. Dus dat is heel even de bittere pil van dit alles. Hè? Dus even wel loyaliteit goed beschouwd op basis van wat de marktdata aangeeft. En daarmee dan wel de vraag, ja, heeft investeren in loyaliteit dan helemaal geen zin? Want dat zagen we in deze grafiek, waarbij je eigenlijk de effectiviteit ziet van een aantal verschillende marktstrategieën. Hè? Want je kunt in de strategie, op wie ga je je richten met je marketing? Je zou je kunnen richten op alleen maar je huidige klanten. Nou, dat noemen we de loyalty strategy, om meer te halen uit hun. Je zou je kunnen richten op alleen maar nieuwe klanten. Of je kunt je richten op de hele categorie bestaande en nieuwe klanten. Nou, en hierbij zie je over heel veel campagnes heen genomen, over heel veel jaren heen uit de IPA-databank, wat dat doet. En je ziet daarbij het accureren van nieuwe klanten, dat werkt. Het allerbeste is simpelweg zowel nieuwe als bestaande klanten aanspreken. Maar wat op een netto 0.0 effectiviteit uitkomt, is die loyaliteitsstrategie. Nou, dat is even heel hard over de hele linie genomen. Dat betekent niet dat loyaliteitsmarketing nooit kan werken, maar je moet het wel goed doen. En je moet het eigenlijk inspelen op de factoren die daadwerkelijk psychologisch de werkelijke reden achter loyaliteit aanspreken. En zoals we al zeiden, dat is niet passie. Dat is niet brand love. Wat dat simpelweg is, is luiheid. Ons brein is lui, wil makkelijker makkelijk goede keuzes kunnen maken. En eigenlijk alles wat binnen jouw loyaliteitsmarketing dat aspect aanspreekt, dat luie brein lui kan laten zijn, dat zorgt er wel voor dat mensen met een wat grotere waarschijnlijkheid volgende keer weer naar jouw merk grijpen. Of volgende keer weer aan jouw merk denken. Nou, en daar gaan we een aantal dingen van zien. Dus wat ik eigenlijk wil aangeven is, mensen hoeven niet van je merk te houden om het vaker te kopen. Het moet gewoon meer top of mind zijn op de momenten dat het ertoe doet. En daar kun je wel op een aantal psychologische drijfveren inspelen. En ik heb hier een hele leuke studie die is gedaan naar loyaliteitsprogramma's. En heel veel loyaliteitsprogramma's die bevatten een soort spaarmechanisme. Hè? Dus of je het nou hebt over je spaarkaartje bij de koffietent om de hoek, of de air miles die jij spaart bij je luchtvaartmaatschappij. Er wordt heel wat afgespaard in de hoop dat mensen daarmee vaker terugkomen. We zagen netto heeft dit 0.0 effect. Maar dat komt omdat je soms een negatief effect hebt, soms een positief effect hebt. Weet je wat het negatieve effect van spaarkaart is?
Ik denk misschien als je hem kwijtraakt, dat het dan zeg maar misschien een -2 voor je gevoel is.
Dat is er één. Er zijn een aantal scenario's waarbij dat spaarmechanisme ertoe leidt dat mensen met een minder waarschijnlijkheid bij jouw koffietentje komen. En dat kan inderdaad, je verliest hem en dat doet pijn. Waardoor letterlijk als je er weer komt, jij eigenlijk met je neus op de feiten wordt gedrukt. Ja, ik heb verdorie die spaarkaart verloren. En ik loop hiermee dus eigenlijk iets mis. Joh, ik ging eigenlijk altijd al liever naar dat koffietentje even verderop waar ik geen spaarkaart van had. Dit is legitiem iets wat gebeurt. Er is ook onderzoek naar gedaan, inderdaad. En tegelijkertijd, stel je krijgt die spaarkaart, maar je hebt volgens het gevoel, ja, ik krijg hem toch nooit vol. Is dat ook weer zo'n pijngevoel, waardoor je denkt van nou, ik doe het maar niet. Dus het kan letterlijk averechts werken. Ja. Tegelijkertijd kan het ook effectief werken. En daar is hier een hele goede techniek voor. En dat heeft te maken met commitment. Namelijk het gegeven dat als mensen ergens mee beginnen, en ze hebben al een stapje gezet, we het moeilijk vinden om het niet af te maken. En dat is loss aversion. Dus wie A zegt, moet B zeggen. Nou, daar is de volgende interventie omheen gebouwd. En dit was een spaarkaart van een car wash. En dit is daadwerkelijk in de realiteit getest, waarbij de twee varianten, twee verschillende spaarkaarten eigenlijk getest werden. Dus 50% van de klanten kregen spaarkaart A, met daarop 10 checkboxes, waarvan gewoon de eerste, hè, na jouw eerste car wash, werd de eerste aangevinkt. Ja. Spaarkaart B, we hadden twee checkboxes extra, 12 in totaal. Ja. Ja. Maar er waren er al twee voor jou afgevinkt. Als een soort van, nou, jij als loyale klant, hier krijg je al twee vinkjes. En dus de derde erbij, omdat je net zojuist bij onze car wash hebt gedaan. Dus in beide situaties had je er nog 7 te gaan. Hè, dus,
9.
Ja, klopt. Jij kan goed tellen. Je let goed op. Dus in beide situaties nog 9 te gaan.
Ja.
En toch was er een dramatisch verschil in de mate waarin uiteindelijk die spaarkaart vol weer werd ingeleverd.
Ik voel hem ook wel, hoor. Ik voel bijna, zeg maar, alsof dus degene die spaarkaart geeft, zegt, hier, ik geef hem even 2 extra stempels voor je. En denk ik, zo, lekker.
Zeker, ja. Nou, ja, het is ook nog wat wederkerigheid. Je krijgt wat. Ja. Maar het is ook, ja, als je die tweede spaarkaart, de spaarkaart B met die 3 stempels al niet gaat gebruiken, ja, dan gooi je wel echt wat meer weg. Ja. Nou, dat bleek dus ook uit de data. 19% van de klanten van de spaarkaart A, dus waar er niks van tevoren was ingevuld, die maakte het hele kaartje vol. Terwijl bij spaarkaart B, bijna verdubbeling, 34% van de klanten, die maakten die spaarkaart vol.
Ja. Zou dit nog steeds zo goed werken? Want dit is natuurlijk dan 1 keer getest. Ja, op een gegeven moment neem je aan, iemand is loyaal, die komt vaker terug.
Mm-hmm.
Die krijgt de volgende keer weer dezelfde spaarkaart, met dus alweer 3 ingevulde dingetjes. Zou het effect uiteindelijk niet misschien een beetje afnemen, denk je?
Nou, voor zover het als een uniek moment aanvoelde, wel. Dus hè, vooral dat wederkerigheid van zo, ik ben nu die bijzondere klant die van deze aardige medewerker van de car wash 2 extra stempels krijgt. Ja, dat effect droogt op een gegeven moment natuurlijk op. Los daarvan heb je wel het commitment effect, wat wel stand houdt. En wat je denk ik vooral niet moet doen in de eerste instantie, is het heel erg laten voelen als van dit is uniek speciaal voor jou. Hoewel het op korte termijn wel de effectiviteit verhoogt. Maar als je hier langer van wil profiteren, is het gewoon, ja, dit is de goede startboost.
Ja.
En wat dat betreft, ja, iedere keer gewoon het van tevoren zo invullen, dat dat alsnog wel voor een langdurig effect sorteert. Goed, een behoorlijk effect. En dat komt dus voort uit een vrij simpele techniek die ik had toepassen. Is laatst trouwens nog een keer gehertest, ook in een koffieketen. En ook daar werkte het. Dus dit is eigenlijk overal waar je met spaarkaartmechanismes werkt. De vliegende start is daar een effectieve manier om uiteindelijk dat commitment wel, dankzij loss aversion, om dat commitment te versterken.
Ja.
Nou, dit zien we dus ook heel erg in luchtvaartmarketing. Dus heb jij Spaanjaars airmiles?
Zeker, ook niet alleen voor de luchtvaart, ook gewoon bij de Appie Appie. Ik zit er de airmiles gewoon erbij en bij Shell ook. Gek genoeg, ik zat nooit helemaal waarom de airmiles bij.
Zijn dat dezelfde soort airmiles die dan bij een Flying Blue account?
Nee.
Ander soort airmiles.
Ja, dat is, ik denk, zeg maar, het is ooit zo begonnen als de airmiles. En het zijn nu gewoon miles. Nou ja, goed, anyways, het is een beetje gek. Maar,
nou ja, we zagen net al, commitment is een ingrediënt dat mensen loyaal maakt. En wederom niet door passie, maar omdat ons brein gewoon, zodra het ergens aan begint, het wil afmaken. Nou, een tweede principe in ons brein ingebakken is loss aversion. Dus we vinden het pijnlijker om iets te verliezen dan dat het leuk is om iets te verkrijgen. Dus 50 euro kwijtraken is een vele malen intenser dan 50 euro vinden. Datzelfde principe kun je toepassen in loyaliteitsprogramma's. En er wordt ook veel gedaan, met name dus in die luchtvaartloyaliteit. Want bijvoorbeeld als jij een Flying Blue loyaliteitsprogramma, als je daaraan meedoet, dan spaar je van die experience punten. Dus met elke vlucht krijg je daar 10 of 20 punten bij. Ja. En aan het eind van het jaar, of na een bepaald moment, als jij te lang niet gevlogen hebt of een bepaald level bereikt hebt, dan raak je die punten kwijt. Dus dan start je weer op nul. Nou, dat vindt ons brein bijzonder pijnlijk. En die pijn, dat kan averechts werken. Dat je denkt van, nou, ik ga hier überhaupt niet aan beginnen. Dus dat moet je niet willen hebben. Dus je moet het ver genoeg bij je vandaan liggen dat mensen wel gaan starten met het sparen van die punten. Maar tegelijkertijd, wanneer die deadline nadert, dus dat je ziet over 3 maanden krijg ik een XP reset, tenzij ik nog even een vakantieboek naar Rome, dan kun je daar juist van profiteren. En eerlijk gezegd, ik voel hem altijd wel, die experience. Vooral, er zit een lekkere gamification in, dus je ziet altijd die progressiebalk, dus je ziet heel erg visueel van, nou, ik zit al op 80%. Ook hier zou trouwens weer goed werken om eveneens een soort vliegende start te hebben, dus voor je eerste vlucht dubbele punten, bijvoorbeeld, dat soort mechanismen. Maar los daarvan, het feit dat daar een gamification in zit, van op een bepaald moment raak je ze ook weer kwijt, tenzij je een bepaalde actie onderneemt, dat is een heel erg effectief mechanisme ook.
Bol heeft het tegenwoordig ook, hè?
Oh ja, leg eens uit.
Nou, dus Bol, daar spaar je ook punten als je gewoon je aankoop doet. Mm-hmm. En dan bij zoveel punten, dan mag je een cadeautje uitpakken. En dat gaat zo door.
Juist, ja.
Dus maar dus misschien hier de tip aan Bol, dus voor die eerste punten de verdubbelaar in te zetten wellicht. Ja.
Nou ja, dat is inderdaad een mooi mechanisme om die vliegende start te bereiken.
Ja.
Hey, hebben we nog vragen uit de chat? Want ik zie van alles binnenkomen.
Ja, het gaat los. R uit Groningen, die zegt, ja, kan een klantcontact ook de loyaliteit verknallen? Dus ik bedunkt ja, maar ik weet niet of jij daar nog wat leuks over te zeggen.
Ja, nou, daar gaan we het zo dadelijk inderdaad bij hebben als we het hebben over churn. Hè, dus het verliezen van klanten. Slechte service is een van de grootste drivers van die churn. Dus een negatief moment. En tegelijkertijd is het ook een kans. Want onvermijdelijk, er gaan altijd dingen mis in de interactie met er kunnen altijd dingen misgaan. En het is juist het moment dat je dat goed oplost, kan juist een bron van loyaliteit zijn. Want het is zo, wanneer je iets verknalt en vervolgens buitenspoor goed recht zet, dat een positievere merkinteractie is dan wanneer het eigenlijk al die tijd gewoon steady goed zou zijn gegaan. Want wanneer je iets niet repareert, of wanneer het gewoon goed gaat, ziet men ook niet wat je doet. Maar zodra zij zien, dus bijvoorbeeld in een restaurant, klopt je gerecht niet. En je ziet vervolgens ze gelijk in actie springen om binnen 5 minuten voor jou iets op tafel te zetten. En dat het dus ook heel zichtbaar is, zeg maar, dat zij moeite voor jou doen. Uiteindelijk ga jij met een positievere herinnering aan dat restaurantbezoek naar huis, dan wanneer je eigenlijk al die tijd dat juiste gerecht zou hebben gehad. Nou, dat zijn van die dingen. Het zijn ook momenten van kracht, maar dan moet je dat wel goed inzetten.
Nou, wie is zo zegt, we zaten dus toevallig laatst in het vliegtuig. En ik herinner me nog heel goed, er was een man die kwam opeens naast ons zitten. Die was verplaatst en best wel wat commotie, tenminste eromheen. Uh-huh. Want de stewardessen en de stewards die waren heel verontschuldigend. Van, sorry voor het ongemak, je mag hier zitten. Dus je zegt, nou, dat is wel wat heftig zijn gebeurd. Nou, bleek dat echt het enige wat er was gebeurd. Dat ze toen ging niet naar achter toe.
En dat wilde hij toch wel heel graag. Ja, nou, ik ben blij dat ik niet achter hem zat.
Zo is het ook, hè. Ja. Maar goed, dus hij werd verplaatst voor een minor thing. Maar vervolgens heel veel excuses, dat is 1. Maar daarna ook nog eens later in de trip kreeg hij ook nog eens een extra wijntje. Of in ieder geval een beetje gepamperd. Om dus een beetje het soort goed te maken. Lekker. Maar dat doen ze dus helemaal vanuit dit idee.
Ja. Ik vind KLM er altijd heel goed in, hoor. Die zijn, die weten inderdaad wel op de juiste knoppen te drukken. En kennen deze, nou, ik weet niet of ze het bewust, ik denk het wel eerlijk gezegd, ze weten precies hoe ze de psychologische wetmatigheden in hoe wij uiteindelijk een beleving ervaren, om zowel de positieve als de negatieve momenten eigenlijk maximaal, uiteindelijk positief te laten uitmonden.
Ja, een interessante vraag ook weer van Margriet, die vraagt, geldt die double jeopardy law ook in de B2B?
Ja, dus het is altijd als we deze law presenteren, heb je altijd heel veel mensen die zoeken inderdaad naar industrieën of momenten waar die dus niet opgaat. En het gekke is, en dat staat vooral dus in How Brands Grow Part 2, ongeacht in welke industrie, naar welk soort markt je kijkt, het gaat gewoon op. Dat is wel het bizarre.
Ja. Erik die vraagt, hoe kijken jullie naar loyaliteitsprogramma's in subscription-based markten zoals energie, telecom, et cetera?
Daar zie ik ze niet zo heel erg, moet ik eerlijk zeggen.
Ik ook niet, maar dat is dus... Maar ja, dus... Ja. Ja, goede vraag.
We hebben zat telecomachtige abonnementen, maar ik word daar nooit zo heel loyaal in gehouden. Eerlijk gezegd, mijn luie brein zorgt er ook wel voor dat ik al 12 jaar hetzelfde abonnement bij dezelfde provider heb.
Maar daar zit wel iets interessants in. Dus in subscription-based, dat daar misschien minder loyaliteitsprogramma's in zitten. Omdat al je loyaliteit is al eigenlijk een soort semi bevestigd doordat het elke maand wordt afgeschreven.
Ja, nou ja, we hadden het net over de negatieve kant van loyaliteitsprogramma's. Die er dus echt is, want netto komt het op nul uit. Soms vertrekken mensen doordat er een loyaliteitsprogramma is. Dat is letterlijk wat we daarmee zeggen. En dat komt ook, zeker bij iets als Telecom. Ik zei al, ik heb 12 jaar dezelfde provider. Waarschijnlijk kan ik ergens een veel betere deal vinden. Maar mijn luie brein houdt mij daar, houdt mij passief loyaal. En tegelijkertijd, wanneer er bijvoorbeeld loyaliteitsmarketing op mij zou worden afgevuurd, schudt mij dat ook wakker van, hé, ze proberen me hier te houden. Daar is misschien wel een reden voor. Ik ga toch wel bewust of onbewust even verder kijken. Dus dat is ook die negatieve kant. Hè? Soms moet je het ook niet doen.
Er bestaat er nog heel veel echte slapende leden, zeg maar, binnen deze, in die markt. Dat is een heel ding.
Ja.
Dus dat zal daar wel vandaan komen.
Absoluut.
Ja, we hebben nog meer vragen, toch?
Ja, joh, kom op.
Even zien. Felicia, die vraagt, kan een loyaliteitsprogramma nog wel blijvend effect creëren als de actie stopt? Denk aan sparen voor bepaalde producten bij de supermarkt en die actie is tijdelijk.
Ja.
Dan krijg je meer nieuwe klanten, maar hoe zorg je dat die loyaliteit blijft?
Ja, nou, dat is wat Byron Sharp met name zegt over, daar is hij wel hard in, Byron zegt altijd, loyaliteitsprogramma's hebben echt geen zin. Ik denk met studies als deze dat daar nog wel iets aan nuance op aan te brengen is. Maar wat hij wel echt met de data goed onderbouwt, is dat je inderdaad een loyaliteitsboost hebt aanvankelijk tijdens het programma, wat je vervolgens met een dalletje daarna eigenlijk weer netto ongeveer op nul uitkomt.
Ja.
En dat heb je wel eens met spaarprogramma's. Dat je eigenlijk toekomstige consumptie naar voren schuift. En wat kun je doen om vervolgens dat tegen te gaan? Nou ja, dat is of doorlopend programma's eigenlijk hebben. Wat een luchtvaartmaatschappij doet. Dat is niet een soort van burst. Maar dat gaat continu maar door. Maar ja, je hebt gewoon bijvoorbeeld in supermarkten soms. Dan kan je nu voor pannen sparen. En dan ga je gekke dingen kopen die je eigenlijk later zou kopen. Ja, en misschien ook daar meer variëren. Maar dat er eigenlijk altijd elementen van gamification in zitten.
Ja, oké. Okay. Even zien. Rachelle, die... even zien... die vraagt, ja, al mijn klanten op mijn webshop, of dat is niet zozeer een vraag, dat is een opmerking, krijgen bij de volgende bestelling 10% korting, door middel van een kaartje en een klein cadeautje bij de bestelling. Nou, sowieso goed, denk ik. Ook als ze bestellen via Bol. Ik merk dat ik hier veel klanten door krijg vanuit Bol naar mijn eigen, dus vanuit Bol naar mijn eigen site en veel klanten terugkomen. Maar bijna niemand gebruikt die 10% korting. Is dit dan loyaliteit?
Nou, niet passievol. Maar niemand gebruikt ook de 10%. Dat is interessant. Hoe weet je dan dat ze terugkomen?
Ik denk dat ze dat dan wel ziet. Zeg maar, dat is
gewoon met het account.
Ja, ja, hetzelfde ja. Adres, denk ik.
Nou, het is de vraag van hoe... We hebben geen controleconditie hier. Zouden ze zonder die... Want ze gebruiken die 10% niet. Maar misschien is dat toch het setje, ondanks dat ze hem niet inzetten. Maar misschien zijn je producten wel zo goed dat ze gewoon denken, ik wil dit weer.
Ja.
Dus in hoeverre is het gewoon een realistische repeat purchase gegeven de kwaliteit van je product en de omvang van je marktaandeel? En in hoeverre voegt die 10% iets toe? Ja, we moeten eigenlijk twee condities voor hebben.
Ja, twee werelden bijna om dit te testen. Even zien, Jacqueline die vraagt, is er een verschil tussen belevenissen en producten? Er is namelijk een Amerikaans onderzoek waaruit blijkt dat als je contact opneemt met de klantenservice, je een 4 keer zo grote kans hebt op afbreuk van loyaliteit. Dus dan is het belangrijk dat je voorkomt dat je klanten contact moet opnemen met de klantenservice.
Nou, ja, of je zegt, als er een brandweerman bij jou staat, is er 10 keer zo grote kans dat er dat je huis weg is morgen.
Ja.
Maar je moet eigenlijk brand voorkomen. En dat is hier natuurlijk, kijk, het feit dat mensen in die klantenservice zitten, daar is al wat mis.
Ja.
En waarschijnlijk is dat hier de gemeenschappelijke oorzaak.
Ja, volgens mij stel ze dat ook voor wel.
Oké. Okay.
Dus dan is het belangrijk dat je voorkomt dat je klanten contact moeten opnemen met de klantenservice. Ik dacht dat zij bedoelde, dus je moet je telefoonnummer maken.
Interpreteerde ik hem ook.
Ja. Ja, maar ik denk dat voorkomen...
Ja, gewoon topservice leveren. Ja, dat is...
Absoluut wel. Een interessante vraag van Margriet. Hoe zit het dan met het belang dat we hechten aan de NPS-score? De passief loyale trekken die naar beneden, maar dat is dus niet erg. De NPS-score, Tom. Laten we die eens...
Ja, nou, kijk, NPS is sowieso... ik zie jou glimlachen van zet daar de zaag maar eens in. Hij is populairder dan dat hij zou moeten zijn. Kijk, hij is heel aantrekkelijk in zijn simpliciteit. Maar tegelijkertijd de correlatie met daadwerkelijke groei. Hè, dat is natuurlijk, waarom doen we onderzoek naar ons merk? Nou, je wil eigenlijk een indicator hebben van, zijn de dingen die we gedaan hebben, hebben die effect? Nou, oké, daar heeft de NPS in ieder geval qua graadmeter, varieert daar er misschien nog wel op. Hè? Dus de klanttevredenheid gaat daarmee omhoog. Maar vervolgens het opsplitsen van groepen, mensen daarin en daar anders op acteren, is inderdaad wel is inderdaad een lastige. Omdat het eigenlijk, waar het uiteindelijk om gaat, in wat drijft merkgroei, dan is het een toename in marktpenetratie. En wat drijft dat? Category entry points, enerzijds, en sterkere brand assets opbouw. Dus dat zou eigenlijk in je brand tracker de twee grootste pijlers moeten zijn die onderliggend zijn aan je groei. En NPS is eigenlijk een soort van, nou ja, hele hoogover verbastering van dat alles. En nogmaals, meet het vooral, want als je eerst een 8 hebt en het is volgende maand een 5, dan weet je in ieder geval dat er iets grondig mis is. Maar heel erg vaak schommelt het een beetje tussen eigenlijk een heel klein aantal decimalen. En heeft het testen daarvan toch wel aanzienlijk minder zin.
Ja, ja, de NPS die wordt eigenlijk verkeerd toegepast. Tenminste, verkeerd toegepast als in, zo is die niet oorspronkelijk bedoeld. Dat is eigenlijk een hele interessante. Volgens mij, en dit zou ik nog eens extra moeten controleren, maar hebben de makers of de bedenkers van de NPS nooit bedoeld dat die alleen als single score eigenlijk wordt toegepast. Mm-hmm. Terwijl dat er heel makkelijk uitrolt, dus ik snap wel het gemak ervan. Yeah. Alleen wat zij vooral bedoelden was, hey, als je onder die Net Promoter Score zeg maar zit, dus voor mij is het al onder een 7, dan is dat eigenlijk een moment waarop je moet aanhaken en zeggen, hey, hoe komt dat nou? Dus wat zij eigenlijk veel meer zeggen is, je moet er niet kwantitatief naar kijken van wat is onze totale score per maand, maar meer kwalitatief, hey, als het een lage score is, volg die dan direct op en kijk waar je daar kan verbeteren.
Ja.
Dus je moet eigenlijk die data in en niet alleen maar sturen, varen op één getal. He, want als je gaat varen op één getal, dan heb ik nog wel een manier om dat getal hoger te krijgen. Namelijk in plaats van het van 1 tot 10 te doen, van 10 tot 1. He, want dan ga je gewoon omlaag en dan eindig je altijd hoger. Mm-hmm. Dus je moet het vooral eigenlijk doen.
Laten we hier een webinar over houden. Ik denk dat we echt zo een goed uur kunnen volpraten over de NPS.
Laten we dat vooral doen. Ja. Hoe zitten we in de tijd om? Want er komen nog meer vragen binnen. Maar we hebben
laten we even een paar technieken nog behandelen. Gaan we zo weer naar de vragen door. Maar de vraag is ook lang vandaag.
Ja,
loyale community hebben we hier inderdaad.
Zo is het.
Hey, mobiel. Kijk, we zijn vorige week in Amerika geweest. En daar zag ik ze weer lopen. Van die mensen die dan naar de Ralphs, dus dat was de supermarkt tegenover onze hotel, gingen. Met zo'n goede stapel van die papieren coupons die ze dan hebben uitgeknipt uit ergens. Of uitgeprint. En ik vond het een heerlijk Amerikaans beeld, want dat zie je hier eigenlijk niet.
Nee.
In Nederland daar hebben we iets meer. Maar desniettemin heeft de coupon als methode binnen een loyaliteitsprogramma nog zeker waarde. Maar dan als onderdeel van je mobiele loyaliteitsprogramma, zoals mobile. En dat zie je tegenwoordig veel in apps gebeuren. De coupon is wat dat betreft best wel weer terug. Waarbij je eigenlijk, wanneer je ziet aan de hand van appgebruik dat een klant al een tijdje geen klant meer is, een revival teweeg kan brengen bij die klant in koopgedrag. En juist omdat het op mobiel is, heb je vaak veel meer data tot je beschikking om te weten, heeft deze klant al een tijdje niet gekocht? En hier heb ik daar een case van een grote pizzaketen. En die hebben aan de hand van locatiedata en of besteldata kunnen kijken, heeft deze persoon al 30 dagen geen pizza meer gegeten? Dan ontving die persoon in de app.
Bij ons.
Bij ons, ja, uiteraard. Ja, dat is wel, ja, precies, meer dan dat weten ze niet. Ontvangt die klant een coupon, een digitale coupon, om een grote pizza voor de prijs van een medium te kunnen bestellen. En het interessante is, de redemption rate van die coupon, die nam op mobiel van 1% regulier, papieren koppel, naar 10% op mobiel toe. Puur door de timing dus. Hè? Dus door een beetje gebruik van die mobiele data. Want met diezelfde coupon hebben ze hem ook gewoon uitgestuurd naar een reguliere groep, waarbij je dus niet weet, zit mijn timing goed? Nou ja, dan ging dus die redemption rate zat daar ongeveer op 15%. Terwijl dus die mobiele telefoongebruik 50%.
Wow.
Ja.
Dat is netjes.
Ja, zit natuurlijk wel natuurlijk het verschil in dat de mobiele appgebruiker al iets meer de fanatieke heavy gebruiker was. Hè? Dus daar zit een vertekening in. Maar het geeft wel aan dat je door een bepaalde methodiek, zoals een loyaliteitscoupon, op het juiste moment te presenteren, je toch echt wel heel wat kan doen. En binnen hetzelfde kader van appgebruik heb je natuurlijk ook het welbekende Hooked model. Hè? Dus dat is het model vanuit het gelijknamige boek van Hooked, doorgegeven door Nir Eyal, om habit-forming products te creëren. Nou, habit-forming zegt wel loyaliteit, herhaaldelijk gebruik van een app. En ook hierbij is het weer niet zozeer passievolle loyaliteit, maar simpelweg uit gewoonte, ingesleten in het brein, dat je eigenlijk elke dag of elke week even de supermarkt-app van de supermarkt waar jij je boodschappen doet erbij pakt om te kijken wat deze week de aanbiedingen zijn bijvoorbeeld. Nou, hoe werkt dat nou? Je moet daarbij eigenlijk een soort van positieve feedback loops creëren. Waarbij je eigenlijk begint met een trigger, hè, een reden om die app erbij te pakken. Dat kan een externe reden zijn, dat is vaak in het begin, de reden waarom je überhaupt die app zou installeren. Nou, bijvoorbeeld omdat je de scan and go mee kunt doen. Dat is een externe reden. Je kunt de app gebruiken om in de winkel je boodschappen al te scannen, want dat scheelt je zo dadelijk bij het uitchecken wat meer tijd. En uiteindelijk worden dat meer interne redenen. Dus dat je eigenlijk uit jezelf bijna denkt, hey, het is maandag. De nieuwe aanbiedingen zijn er. Ik ga even kijken. Dat is een interne trigger.
Dat zegt precies hoe het met mij gaat.
Ja? Ja. Maar daar gaat een behoorlijke weg overheen voordat je daar komt. Ja. En die weg, dat is dus het hoekmodel dat je hier op deze sheet ziet. Want wat je eigenlijk moet doen, is de mensen steeds microacties laten ondernemen. Want hoe werkt nou ons brein? Wanneer je een actie onderneemt, creëer je een commitment. En als je die actie volgens beloont met een hele kleine beloning, vergroot dat de kans dat we die actie volgende keer weer nemen. Uiteindelijk ben jij dus nu een persoon die elke maandag denkt, wat zijn mijn aanbiedingen? Maar daar zijn heel wat circulaties van dit hoekmodel aan vooraf gegaan. Nou, wat is bijvoorbeeld eens een circulatie? De eerste keer ga je dus kijken, scan and go, gebruik je een keer. Vervolgens neem je een actie, dus je hebt die app geïnstalleerd, je bent in de winkel, je gebruikt het daadwerkelijk. En je ervaart een kleine beloning. In de eerste instantie is dat een beloning van, hey, ik heb tijd bespaard, dat is lekker. Nou, vervolgens heb je die app dus geïnstalleerd. En wat je dus eigenlijk wil doen, vanuit, zeg een Albert Heijn bekeken, is die loop continu blijven aanzwengelen met wederom een nieuwe trigger, weer gevolgd door een nieuwe actie, weer gevolgd door een nieuwe reward. Nou, dat is bijvoorbeeld de wekelijkse mail van, hey, jouw persoonlijke bonusaanbiedingen zijn er. Dat is de trigger. Vervolgens moet de persoon een actie ondernemen. En ik beschreef dit proces vorige week ook in het webinar over gewoontegedrag. Want wat ze juist doen is het creëren van een gewoonte. Want in die mail staan niet direct jouw aanbiedingen. En ook zeker niet in de headline van die mail. Maar je moet eerst een microactie volbrengen. Namelijk klik even op deze knop, open de app. En dan zie je pas je persoonlijke aanbiedingen. En dat is niet artificieel. Dit is precies hoe het in ons brein moet werken. Want door die kleine microactie heb je daarna de beloning. Namelijk, je ziet welke producten voor jou geselecteerd zijn. En ga je met een grotere waarschijnlijkheid daar ook op acteren. Investment. En zo gaat die loop van heen en weer. Totdat je uiteindelijk niet eens meer die mail nodig hebt. Maar die trigger gewoon helemaal intern in je eigen hoofd ontstaat. Van, hey, inderdaad, het is maandag. Ik ga weer even kijken.
Ja.
Dat is de feedback loop. En je hebt vaak van dit soort, heel veel winkels hebben hun eigen app. Nou, er zijn heel wat iteraties van zo'n feedback loop voor nodig om mensen überhaupt te laten installeren. Dat is stap 1. En dat moet vaak heel functioneel gebeuren. Dus mensen gaan zelden om een emotionele reden, uit loyaliteit bijvoorbeeld, die app installeren. Daar moet best wel iets functioneels tegenover staan. Makkelijker kunnen uitchecken. Bepaalde aanbiedingen kunnen krijgen die anders niet hebben.
De bonuskaart bij je dragen.
Exact, bonuskaart, dat soort dingen. En op een gegeven moment wordt het wat meer een emotie gedreven op die beloningsgerichte feedback loop. En daar zijn leuke studies naar gedaan hoe je vervolgens weer vanuit dat appgebruik eigenlijk bestedingen in de fysieke wereld kunt verhogen. En ik vond dit een hele mooie techniek om mensen meer meters te laten lopen in de winkel. Want we weten, hoe meer meters men in de winkel loopt, des te meer we kopen. Want een heel groot gedeelte van de dingen die we kopen zijn niet gepland. En dit verrast trouwens wanneer ik dit vertel bij brandmanagers nog wel eens behoorlijk de groep. Dan zeggen ze, ja, we hebben laatst onderzoek naar gedaan. Ze zeiden, mensen, we kopen jullie altijd gepland. Dan zeg ik, oké, hoe hebben jullie dat onderzoek dan gedaan? Nou ja, dat was dan nadat mensen de supermarktproducten gekocht hadden, moesten ze van een boodschappenlijstje aangeven wat gepland was en wat spontaan was. En bijna alles was gepland. Ja, dan zit je wel heel erg het rationele brein uit te vragen. Dan moet je eigenlijk vooraf doen, kijken wat er gebeurt. En vervolgens daaruit opmaken wat was gepland en wat was het niet. En dan zie je wel dat er een hele grote bulk aan producten niet heel erg bewust, maar toch wel degelijk in ons winkelbandje belanden. Nou, daarbij weten we meer meters, meer aankopen. En je hebt het hoofdpad in supermarkten. Dus dat is vaak waar het vers, het vlees, de diepvriesproducten liggen. En je hebt die verschillende zijpaden. En je kunt natuurlijk die bonusproducten, dus welke specifieke producten breng je in iemands persoonlijke bonus, kun je enerzijds richten op het pad dat men normaliter al loopt. Maar dan heb je wat minder spontane producten, want daar kwam men al normaliter. En stel nou dat je op basis van die app is geïnstalleerd loopdata in de winkel door middel van iBeacons weet waar men wel en waar men niet vaak komt, kun je precies eigenlijk bonusproducten gaan suggereren waarvan je weet dat men er wel ontvankelijk voor is, maar het in gebieden geplaatst is waar men normaliter niet altijd elke trip komt. Dus in plaats van wat je dus hier ziet, waarbij eigenlijk bonusproducten in het reguliere looppad zich bevinden, kun je ze juist plaatsen naar het irreguliere looppad. En vervolgens is in deze case onderzocht hoeveel meer bestedingen zijn er. Nou, in het geval dat de bonusproducten geplaatst zijn op het reguliere looppad, besteedt men ongeveer 12,5 euro extra aan impulsproducten. Dus doordat je eigenlijk voor die bonusproducten gaat, ligt daar nog een product naast dat je denkt, nou, dat neem ik ook even mee. Echter, in het geval van het buiten het hoofdpad, neemt dat toe tot ongeveer $20. Dus dan gaat er een behoorlijk extra besteding overheen.
Joh, ja. Nou, maar ik zit, het is echt heel erg, want normaliter ken ik natuurlijk de tactieken en ben ik me ervan bewust. Deze wist ik dus nog niet, dus ik vind een hele leuke, weer zo'n nieuw inzicht. En dan kom ik zelf weer eens verrast worden. En ik heb dit dus laatst ook letterlijk gehad, inderdaad.
Ja?
Gewoon echt die persoonlijke bonus. En niet per se een product wat ik normaliter zou kopen, maar ik dacht, nou, in de bonus, top. Kwam inderdaad in een nieuwe categorie terecht en pakte dus ook weer gewoon nieuwe producten. Het is best
exact.
Wel
ja.
Uncanny bijna.
Ja, nou ja, en dat vind ik dus mooi, want dat gaat hier vooral om dat indirecte effect.
Ja.
Want heel vaak beperken we ons in de marketing tot het effect van we suggereren deze bonusproducten en we meten de effectiviteit daarvan af aan het kopen van die producten. Terwijl waar de werkelijke winst in zit, is dat die producten jou ontvankelijker maken om überhaupt meer te kopen. Ze brengen jou naar gebieden in die winkel waar je normaal niet komt.
En wat ik helemaal leuk vind hieraan dan ook weer, is hè, dat de supermarkt die heeft hierin dus best wel wat. En want die dwingt die bonus altijd af bij de fabrikant. Hè? Dus zij betalen zelf nooit de bonus, doet de fabrikant. Maar zij profiteren daar dus ook op een andere manier nog eens extra van door de producten die niet in de bonus zitten.
Ja, nou ja, precies. Misschien hebben hierbij wat fabrikanten wakker geschud met wat er allemaal wel niet behaald wordt aan extra winst. Maar ja, je ziet wel hoe eloquent die systemen werken of kunnen werken.
Ja, wat je
nog wat vragen beantwoorden?
Ja. Even zien. Marcelle die komt nog even terug van een webshop. Het is meer dat ik merk dat ze wel direct komen en ze wel naar mij komen. Ze hebben dus het kaartje bewaard voor de gegevens. Dus dat is even de achtergrond erop. Even zien. Johan, zijn jullie bekend met de 3 momenten van aandacht? Het gaat om de gestandardiseerde aandacht, noodzakelijke aandacht en verrassende aandacht. In een interview met een expert op gebied van retentie kwam dit naar voren. Het zegt mij niet zoveel. Ik weet niet of het jou wat zegt.
Nou, er zijn natuurlijk heel wat manieren om aandacht op te kunnen splitsen.
Ja,
wij hebben het vaak over top-down aandacht. Dus doelgericht, je zoekt iets en daardoor ga je daar automatisch sneller naar kijken.
Ja.
Versus bottom-up aandacht, dat is eigenlijk wat hier dan de verrassende aandacht is. Iets steekt zo af ten opzichte van zijn omgeving dat het snel de aandacht grijpt. Maar je hebt inderdaad vele manieren om aandacht te kunnen ontleden. En het is een beetje afhankelijk van het toepassingsgebied wat de meest relevante is.
Ja. Nee, dus dat ik ben inderdaad ook als ik dit inderdaad hoor. Dus we kennen inderdaad vanuit de wetenschap de top-down en de bottom-up vorm van aandacht. Die andere niet. Goed, we weten natuurlijk ook niet alles, zo is het ook. Johan, als je daar wellicht nog wat meer literatuur over kan sturen, dan kijken we daar met alle liefde naar. Maar op dit moment kunnen we er weinig over zeggen, omdat we het niet exact weten. Even zien, Minoen. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Hij zegt, als ik het goed begreep, gaf de eerste studie aan dat marktpenetratie en brandloyalty correleren. En dus geef je aan dat je moet focussen op groei. Maar aangezien dit slechts een correlatie is en er geen causaal verband is onderzocht, hoe weet je dan dat je je niet juist op brandloyalty moet focussen om zo je marktpenetratie te vergroten?
Nou, dat is wel inderdaad een hele sterke. Want inderdaad, je zag net een correlatiegrafiek. En dat is dus eigenlijk door wat ook wel in Byron Sharp's boeken beschreven staat, wanneer je juist alleen maar de loyaliteit verhoogt, marktpenetratie niet meebuigt. Zeg ik nog die loyaliteit. Het is bijna niet te doen om met een sterk loyaliteitsprogramma meer loyaliteit eigenlijk op te wekken dan wat gegeven jouw marktpenetratie op dat moment soort van dak is. Terwijl je wel je marktpenetratie kan verhogen en vervolgens loyaliteit automatisch meegaat. Dus causaliteit is natuurlijk op basis van longitudinale data wel vast te stellen.
Ja.
En daarbij zie je eigenlijk altijd eerst marktpenetratie eerst en dan volgt de loyaliteit vanzelf.
Ja. Was het ook niet, en ik weet niet of ik nou dingen door elkaar haal hoor, maar ook niet dat hij zei van ja, maar als je richt op loyaliteit, je kan niet iemand die al loyaal is veel meer laten kopen. Als in, hé, iemand die koopt 10 colaflessen per jaar, ja, gaat er niet opeens 20 kopen, want hij heeft er maar 10 nodig.
Ja. Nou ja, er zijn heel veel merken die denken dat dat dus wel kan, maar dat is heel moeilijk.
Ja.
En er is een groep bij wie dat kan, dus dat is die 5% super heavy users. Dus je kunt iemand die 100 blikken cola per jaar drinkt, ook nog 150 laten drinken.
Ja, ja.
Dus op zich lukt dat wel. Maar dat zijn zo weinig mensen, dat die uiteindelijk niet het verschil gaan maken in jouw marktaandeel.
Nee, precies. Oké. Interessante vraag vanuit Charlotte ook. Werkt het meer meters lopen is meer aankopen ook voor een webshop? Of zijn mensen daar toch gerichter?
We zijn online zeker doelgerichter. En we zijn op ons mobiel nog ongeduldiger om snel ter zake te komen. Het is, en die nuance gaat ook voor de winkel, vooral zo, waarom loop je die extra meters? Is dat omdat je de weg niet kan vinden? Dan is dat vooral veel frustratie en leidt het nou ook niet echt tot heel veel aankopen. Maar wanneer dat doelgerichte meters zijn, zoals in het geval van die app die ik net beschreef, hè, je bent op zoek, of je weet, daar ligt het product wat in de bonus is, en toevalligerwijs kom je naast langs een aantal andere interessante producten. Dat is prima. En wanneer je dus exploratief voor de lol veel pagina's bezoekt op de site, nou, dat is top. Tegelijkertijd, als jij de categorie waar je voor komt gewoon niet kan vinden, dat is verschrikkelijk. Dat gaan mensen afhaken. En dat doen we in een online omgeving nog een heel stuk sneller dan in een fysieke winkel, hoor. Dus die batterij is wel wat sneller leeg.
Nou, en ik denk eigenlijk, als ik nu zo zeg, het is wel interessant. Je bent eigenlijk altijd geneigd online om, als iemand dan dus een product in aanbieding heeft, hem direct naar dat product te sturen.
Ja.
Terwijl het wellicht dus slimmer is om hem dus, als je klikt of van, hey, ik wil die bonus wel pakken, niet te sturen naar het product, maar naar de categoriepagina van het product. Goeie. Wellicht het product wel te featuren, maar te zorgen dat er dus spontaan ook andere dingen ziet.
Ja, precies. Wanneer het frustratieloos kan, heel sterk.
Ja. Gaan we door. Ja, dus eigenlijk was de vraag natuurlijk net ook, de strategieën om die churn te voorkomen. Dus we hebben aan de ene kant natuurlijk, hè, hoe kunnen we loyaliteit wellicht wel verhogen of niet? Maar ook, ja, hoe kan je nou voorkomen dat mensen weglopen? Want dat is natuurlijk ook onwijs zonde, hè? Alle euro's die besteed zijn om mensen erin te krijgen, die ben je eigenlijk weer kwijt als ze dus weglopen. Nou, en de eerste is, wat vind ik een hele interessante ook, Jos Burgers, die zegt het ook. Die heeft een titel zelfs in zijn boek, of een boek met de titel Geef nooit korting. Mm-hmm. En dit is dus ook een van de tactieken. Eigenlijk, hè, dus, en dit is vooral ook in een online omgeving, als je korting geeft wanneer iemand wil uitschrijven, hè, dus stel je wil je Netflix opzeggen, toch na die 12 maanden, en je geeft dan dus korting, want hij blijft toch nog bij ons, 50% korting van de komende maanden, ja, dat doet meer kwaad dan dat het goed doet. Ook niet zo heel gek, hè, want dat gevoel zou je misschien ook wel herkennen. Als je opzegt en je krijgt opeens 50% korting, dan voelt het eigenlijk alsof je altijd al te veel hebt betaald. Ik heb dat heel sterk ook met Audible, hè, dus van Amazon. Als je daar wil opzeggen, standaard is het zo. Oh, wil je anders niet meer blijven voor weer 50% korting? Dus mijn tactiek is nu standaard. Ik neem een maand abonnement, vervolgens zeg ik op, krijg ik 3 maanden 50% korting en zo maar door. Dus dat heeft eigenlijk, doet dat veel meer kwaad dan dat het goed zou doen. Want ik wilde sowieso terugkomen, zo blijkt. Ja. Alleen nu dus met korting. Dus dat is er eentje die je in je achterhoofd moet houden. Nou, de volgende, en dit is wel een precair gebied, zou je bijna kunnen zeggen. Maar je moet het opzeggen ook niet te makkelijk maken, maar ook weer niet te moeilijk. Dus te makkelijk, dat bedoel ik natuurlijk mee. Hè, van, nou ja, stel dat je op de website zit, je wil niet zeg maar als eerste zeggen van, hey Tom, nou als jij straks weer inlogt bij Netflix, joh, we zien dat je al 12 maanden niet hebt ingelogd, wil je anders niet je abonnement
opzeggen? Wordt het niet een keertje tijd om op te zeggen? Hè? Ja.
Heel aardig van ze, maar toch iets te enthousiast. Tegelijkertijd moeten ze het ook niet zo verstoppen dat het onmogelijk voor je is om op te zeggen. Gelukkig is daar ook wel wat regelgeving voor. Maar ook hier is Amazon best wel weer ook in het, dus een tijdje terug in het nieuws gekomen met dat de aantal stappen die je moet nemen om op te zeggen eigenlijk bizar hoog zijn. Mm. Ja, dat vind ik weer te heftig. Dus daar moet je ook natuurlijk gewoon weer een ethisch kompas houden, vind ik. Tegelijkertijd, hè, dus echt de basisregel is wel, zorg nou dat je het niet te obvious, te makkelijk maakt. Wil je ook niet per se slapende honden wakker maken. Zoals je nou hier mooi op het voorbeeld ziet, hij zie je ook heel duidelijk een knop voor de Upgrade My Plan. En de Cancel Plan is nog steeds een linkje, underlined, maar niet zo'n knop die in your face komt. Dus dat is iets wat je goed in je achterhoofd moet houden. Wat je dan volgens wel zou kunnen doen, is meer een alternatief geven. Dus niet zozeer, hè, wil je nou die 50% korting voor de komende 3 maanden, maar wellicht een abonnementsvorm die in een wat lichtere mate zeg maar nog doorgaat. En want dat is natuurlijk wel mooi, iemand die wil opzeggen, dus je hebt nog steeds een kans en van die kans moet je gebruik maken. Bijvoorbeeld door een abonnement aan te geven die ja, wat minder is. Hè. Dus bijvoorbeeld bij Netflix, als jij zou opzeggen, zeg je, waarschijnlijk heb jij de 4K-variant, daar ga ik in ieder geval vanuit.
Ja.
Joh Tom, wil je anders niet hè, de normale, hè, de 1080p variant. Dat zou ik best wel gek vinden, want je wilt het waarschijnlijk opzeggen omdat je het gewoon niet gebruikt. Maar je kan je voorstellen dat...
Nou ja, maar stel, het is wel kosten, want... Ja, bedoel, okay. Die streaming service, het stapelt wel op. Ik kan me voorstellen dat heel veel mensen denken, nou, ik vind de content op zich wel goed, maar ik vind het echt te duur om elke maand te doen. Dus ik ga elk kwartaal doe ik één maandje en dan haal ik even alles in wat ik gemist heb.
Ja.
En dan denk ik van, nou, maar dat HD-abonnement is eigenlijk best wel oké. Okay. Doe ik het toch zo. Dus daar zit wel een voet achter de deur in. Ja,
ja nee, dus dat zou zeker kunnen. En wat ik heel leuk vind is de ANWB. Toen ik niet meer, ik had de ANWB niet meer nodig op een gegeven moment. Ik had een andere auto waarbij, of een verzekering waarbij het al in zat. Toen zei dan wel ANWB van nou, joh, je kan ook nog kiezen voor een soort, ja, je bent wel lid van de ANWB soort van. Hè, dus je krijgt het blaadje voor 10 euro per jaar. Onwijs slim, hè, dus ik zeg erop, maar kreeg dus nog wel, ik betaal nu nog wel 10 euro per jaar om wel lid te blijven. En ik behield dan ook mijn punten en dergelijke, dus dat is best, best wel slim ook. Ja, en dan het volgende, is ook wel een hele interessante, hè, dus... Het belang eigenlijk van een cognitive lock-in die je online heel goed eigenlijk kan gebruiken. Dus ook dit weer in het kader van hoe kan je nou churn zien te voorkomen. Als je zorgt dat jouw website eigenlijk continu hetzelfde blijft qua look en feel. Nou niet, sorry, dat zeg ik eigenlijk verkeerd. Maar als je zorgt dat men gewend is aan jouw checkout, dan is men ook geneigd om vaker bij jou te bestellen. Simpelweg omdat ze nou eenmaal die route weten en dat vaker doen. Dus hier heb je een soort double jeopardy law, zou je bijna kunnen zeggen. Maar mensen bestellen dan eenmaal vaker op de grotere platforms waar ze vaker bestellen. Simpelweg omdat ze gewend zijn daar te bestellen en ze daar weinig moeite voor moeten doen om weer een nieuwe checkout te leren. En je kunt je best wel voorstellen dat als je weer ergens een nieuwe webshop ergens moet bestellen. Is weer iets nieuws. Dan moet je brein weer moeite voor doen. Vindt het brein niet leuk. Het brein is lui. En ga je dus liever, betaal je dus liever wat meer bij een webshop waar je vaker bestelt. Simpelweg omdat het daar wat makkelijker is.
Ja.
Ik had toevallig laatst hoorde ik hem weer in een podcast. Blijkbaar dus gepatenteerd door Amazon. De one-click checkout.
Oh ja.
Ook hierbij weer echt met één klik kan je dus checkout. Daar zie je. Cognitive lock-in helemaal, want al je data staat er al in. Dus dat is bijna echt een soort lock-in die daar is. En je kan dus daar met één klik bestellen. En dat heeft, beste ome Jeff, flink wat pecunia's opgeleverd. Ja. En dan een laatste ook weer om die churn te voorkomen. En dat noemen we ook wel delight tot het einde. Ik denk dat het heel belangrijk is. Hè? Zorgen dat je eigenlijk continu die klantervaring, die beleving goed houdt. Nou, hoe kan je dat natuurlijk mooi doen? Iemand zei het net al eigenlijk in de chat. Als iemand bij mij bestelt, krijgen ze altijd een handgeschreven kaartje. Top. Met daarbij korting. Nou, dat hoeft dus wellicht niet eens. Het is maar zo'n leuk experiment om te proberen. Maar dat kaartje, dat zorgt eigenlijk voor die delight. Nou, we weten ook de peak Andrew. Dat is het laatste moment. Dat blijft men dus ook heel erg bij. En dat zorgt dus ook weer voor dat mensen dus niet zo snel bij je weg zullen gaan, omdat ze dat leuke moment met jou ervaren hebben.
Vooral als die beloning variabel is. Kijk, als je elke keer hetzelfde kaartje krijgt, dan denk je, nou, zo legit was het niet.
Ja.
Maar bijvoorbeeld het bedrijf waar ik koffie koop.
Mm-hmm.
Ik heb een hele speciale koffieblend, die wil ik graag, maar die kan ik wel bij verschillende webshops kopen.
Ja.
Ik doe dat altijd bij dezelfde. En zij geven altijd een bepaald koekje.
Oh,
gewoon een pakje met koekjes, dat lekker is bij de koffie of chocolaatjes. Maar het is altijd iets anders.
Ja.
En dat is het allerlekkerste voor ons brein. Van, ik weet dat er een beloning komt, maar ik weet nog niet welke.
Ja.
En dat is een beetje dat gokautomaat effect. Je gaat een keer winnen, maar je weet niet welk bedrag.
Ja, ja hele goeie ook inderdaad. Ja, tof. Dan, Tom. We zijn bij het einde
aangekomen. Bijersbakkie, ja, zullen we nog de laatste paar vragen doen?
Ja, Sjaak die had de volgende vraag.
Ja.
Even zien. Ik had begrepen dat de Byron-Sharp-theorie vooral van toepassing is op producten waar de beslissing om te kopen snel wordt genomen. Hoe zit het bij producten waar mensen heel lang doen over voordat ze een besluit nemen? Bijvoorbeeld een pensioen. Ik denk dat Sjaak inderdaad van een pensioen is, als ik zijn naam correct... als ik denk maar van welke pensioen die is. Maar goed, ja.
Dat is interessant. Ik zou daar inderdaad echt data van moeten. Het is natuurlijk wel zo dat... Kijk, alles wat Byron-Sharp eigenlijk aan praktische conclusies brengt, die overigens gestaafd worden met data, zijn wel gefundeerd op het feit dat wij gewoon lui zijn en makkelijk goede beslissingen willen maken. En die motivatie is ver weg inderdaad het sterkst bij gewoon supermarktproducten. Dingen waar je niet al te lang over na wilt en hoeft te denken. Pensioen wil ik eigenlijk ook niet te lang bij stilstaan, eerlijk gezegd. Maar het is een complexer product. Dus daar zou je inderdaad meer over gaan uitzoeken. Maar dan is alsnog niet de vraag of gewoon die double jeopardy law er niet toe leidt dat de pensioenfondsen die het grootst zijn sneller op Google verschijnen, waardoor ik daar sneller kom. ik vaker in een gesprek hoor. Waardoor ik sneller denk, nou, het is wel goed. Op vele andere fronten precies leiden tot die double jeopardy law. Dus meer mensen die net wat vaker... Ja, pensioen is natuurlijk een eenmalige keuze. Of althans, hoeveel geld zou ik er dan op storten? Ik vraag het me af in hoeverre dat echt anders is. En misschien, en dan moet ik even kijken. Ze hebben het wel voor de bankensector in How Brands Grow ook inderdaad gewoon gevonden. Dat daar gewoon die double jeopardy law op treedt. Dan denk ik, nou, is pensioen al niet heel ver weg.
Ja, nee, lijkt me niet zo gek. Dat was de laatste vraag, Tom. Wie gaan we het biasbakkie...
Dat mag jij zeggen.
Nou, ik moet zeggen, op basis van jouw reactie, Tom... Minoen, met haar... again, ik hoop dat ik je vraag goed uitspreek. Met haar vraag eigenlijk... even zien, dus... de correlatie en causaliteit tussen brand loyalty en marktpenetratie.
Ja, precies. Moet je mensen niet gewoon... loyaler maken.
Ja,
ik vind dat inderdaad wel een leuke kritische noot.
Hoewel gezegd moet worden, veel goede vragen.
Enorm, ja.
Dus als je niet in de prijs zijn gevallen, voel je vooral niet gepasseerd.
Ja.
Want allemaal goede vragen. Manon, wil jij contact opnemen met Tom met je adresgegevens? Dan kunnen we ook zorgen dat het biasbakkie jouw kant op komt.
Ja, je ziet het hier op deze sheet. E-mailadres is tom@unravelresearch.com.
En uiteraard mag je die ook gebruiken, mocht je nog meer vragen hebben hierover. Er zijn duidelijk veel vragen, dus schroom niet om Tom een mailtje te sturen. Als hij de tijd voor heeft, dat is natuurlijk een belangrijke nood erbij, dan zal hij die zeker beantwoorden. Goed, Tom, we zitten goed over de tijd heen. Ik zie
sluit hem maar af.
Even zien, ja, iemand die zei ook, ja, ik dacht dat het 3 kwartier zou duren. Sorry, Margriet, dat komt door de goede vragen. Ja,
sorry.
Even zien. Goed. Laten we hem dan afsluiten, zou ik zeggen. Willen we nog even de...
Nee? Die in de slides kan men downloaden. Dan zie ik de samenvatting.
In de slides kun je inderdaad de takeaways weer downloaden. Slides en opnames kun je vinden op de website. Die worden automatisch naar je toegestuurd op het moment dat je hebt ingeschreven. Nou, als je dit ziet, heb je waarschijnlijk ingeschreven. Maar voor de mensen die luisteren op Spotify en of kijken, want dat kan ook, schroom dus ook niet om je dus via de website in te schrijven en dus daar de sheets te downloaden. Als het goed is, staat het linkje daarvan ook in de beschrijving. Rest mij te zeggen voor de volgende webinar, volgende week, Tom, gaan we het hebben over...
Volgende week hebben we weer een webinar.
Ja.
En... er is wat geschoven, dus is dat...
Even zien, dat wordt de neuromarketing van e-mailmarketing.
Oh ja, ja precies. Dus hoe je met e-mails een maximale aandacht grijpt en ook activeert.
Kijk, dus mocht je erbij zijn, tot volgende week en anders nog een hele fijne dag.
Voordat je gaat, nog een paar dingen. Vind jij het belangrijk om op de hoogte te blijven van dit soort nieuwe inzichten? Schrijf je dan in voor onze webinar nieuwsbrief op unravelresearch.com. Wist je trouwens dat Tom, Diede en ik ook te boeken zijn als gastspreker? Of als je meer de diepte in wilt gaan voor een in-company masterclass of inspiratiesessie? Neem voor meer informatie hierover contact op met emily@unravelresearch.com. Heb je vragen of suggesties over deze podcast? Laat het me vooral dan even weten via tim@unravelresearch.com. En als laatste, vond je deze podcast waardevol? En denk je nu aan 1 persoon die deze aflevering ook zou moeten luisteren? Stuur hem dan vooral door. Of geef ons een beoordeling in jouw podcast-app. Zo kunnen andere mensen deze podcast ook sneller vinden.